Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
We gaan nu uw vragen beantwoorden, zover als dat gaat, mits zij niet van zuiver persoonlijke aard zijn. Schriftelijke vragen gaan voeren. Mag ik de eerste vraag?
Paranoia's werden behandeld vroeger door een zogenaamde bezetenheidsbehandeling. Hoe zou een moderne behandeling tegen achtervolgingswaanzin op deze basis eruit moeten zien?
Ja, ik denk dat je allereerst na moet gaan of de voeding en de leefomstandigheden juist zijn. Want u had het over achtervolgingswaan. Die kan ook de voedselbestanddelen, zelfs door een soort allergie, eigenlijk tot stand komen. Is dat niet het geval, dan moeten we kijken wat is het symbool en wat is datgene wat men vreest. En dan kun je daar dus op aanhaken. Dan kun je proberen dat uit te bannen. Daarvoor bestaan verschillende technieken. De hypnotische wil nog wel eens resultaat hebben. En daarnaast zou je dus ook toch wel een soort uitdrijving in meer magische zin kunnen proberen. Ook dat heeft vaak resultaat. En als dat allemaal niet werkt, dan kun je nog terugstappen op regressietechnieken, waarbij je probeert om dus de oorzaak te vinden van de angst. Want als die eenmaal naar voren is gebracht, verdwijnt ze meestal. Voldoende?
Heeft u een advies voor volkskundige medicatie voor astmatische bronchitis ontstaan door allergieën?
Ja, in de eerste plaats gebruik dovenetelthee, geen brandnetel, maar dovenetelthee, jong blad, sterk gezet. Afgekoeld drinken. Doe dat één keer per dag, hoeveelheid ongeveer 1 theekop of anders ongeveer 2500 liter maximaal. Daarnaast ga na in hoeverre de overgevoeligheid zijn weerslag kan vinden in de urine. Dat is namelijk zo dat bepaalde van deze astmatische verschijnselen samenhangen met een zeker vervuilingsproces in het lichaam. Is de urine meer dan normaal bruin gekleurd, dan kunt u zogenaamde kattenstijtenthee drinken en daarvan dan ongeveer 3 theekoppen per dag, morgens, middags, avonds. Als u daarbij zorgt dat uw vochtopname per dag tenminste 2 liter bedraagt. Hierdoor krijgt u een reiniging van het organisme en dat kan eveneens bijdragen tot een aanmerkelijke verbetering en daarnaast een vermindering van gevoeligheid. Is dat voldoende?
Het is bekend dat bij suikerpatiënten na verloop van tijd bijverschijnselen optreden door degeneratie van de kleinste bloedvaartjes in het lichaam. Een nauwkeurige afregeling van de insulinehoeveelheid schijnt geen invloed te hebben op deze bijverschijnselen. Zou het kunnen zijn dat juist een te lage suikerspiegel, dus een teveel aan insuline, deze bijverschijnselen veroorzaken? En zo ja, hoe zijn deze bijverschijnselen dan te voorkomen?
In de eerste plaats, men heeft inderdaad de neiging om de bloedsuikerspiegel te sterk te verlagen. En dat betekent dat de patiënt dus een mate van boven de norm, de aangenomen norm, de staande suiker in het bloed mag hebben. Mits het niet schadelijk is. In de tweede plaats moet u begrijpen dat die degeneratie van kleinste bloedvaten meestal ook het resultaat is van zwakte of kwetsuren. blauwe plek bijvoorbeeld kan het begin zijn van een dergelijk degeneratieverschijnsel, dat zich dan meestal ook verder voortvleept. We moeten er dus rekening mee houden dat we in deze gevallen zoveel mogelijk, althans, verwondingen voorkomen en wanneer kwetsuren ontstaan, deze bij voorkeur zoveel mogelijk in de open lucht houden en dus niet afsluiten, wel ontsmetten. Hierdoor krijgt u inderdaad een verbeterde mogelijkheid. Ten laatste, wanneer je de insulinegift aanmerkelijk verlaagt, maar daarbij dus teruggaande een toenemende verkleining toepast van de gangbare dosis, krijgt het lichaam de mogelijkheid om zijn eigen insulineproductie weer enigszins op gang te brengen. Hierdoor zijn geen eigenlijk voor het lichaam vreemde stoffen meer aanwezig, of in mindere mate, en ook dit voorkomt verval, kan ook de bekende verschijnsel van ontsteking en dergelijke aanmerkelijk doen afnemen.
De marentak is een bekend oud geneesmiddel. Hmm. Waarvoor werd deze gebruikt en wat is de magische kant daarvan?
Ja, de marentak was levenssymbool. En dan moeten we teruggaan naar de tijd dat de marentak eigenlijk de enige boom was, samen de hulstboom, die onafhankelijk bleven en zich dus niet aan de kant van de zomer scheiden. Behalve verder werd hij blind. Verblind dankzij Loki die dit tot stand bracht met een tak. De levengevende kracht ervan is dus een magisch principe. De marentak werd onder meer gebruikt tegen longkwalen. Ze werd gebruikt tegen verwondingen. En ze werd in beperkte mate gebruikt tegen pijlgif. Op het ogenblik zijn er ook nog andere toepassingen. Maar deze zijn over het algemeen tamelijk willekeurig.
Hoe kan een westers mens gemakkelijk toegang krijgen tot zijn onbewuste medische kennis? Kunt u een stap voor stap methode hiertoe aangeven?
In de eerste plaats geloof dat het mogelijk is. In de tweede plaats besef dat elke wilspoging en bewust je richten op die kennis voor je afsluit, ontspan je. Wanneer echter bepaalde gegevens naar boven komen, ook wanneer ze niet rationeel zijn, noteer ze. U zult ontdekken dat ze na enige malen een dergelijke ingeving genoteerd hebben, een samenhang vertonen. Handel daar dan maar.
Welke kruiden werden door de heksen gebruikt om uit te treden? En waarom was dit werkzaam?
Ja, onder andere digitalis, dan nog enkele kruiden, Belladonna bijvoorbeeld, was een lievelingskruid van ze. Vreemd genoeg ook tijdkruid. Die kruiden werden dan gemengd over het algemeen met vet, er werd dus een soort smeersel van gemaakt. Dat smeersel bevatte dus halucinogene stoffen die door de huid konden worden opgenomen. En omdat ze de neiging hadden zich zorgvuldige gerings smeren dan menige zonnebader in deze dagen, was het dus als vanzelf een roesverschijnsel waarbij de vliegdroom hoofdzakelijk te danken is dus aan de concentratie van belladonna die aanwezig was in de pasta. Voldoende?
Ik heb je laatste schriftelijke vraag. Wat verstaat u onder zielsverhuizing?
Ja. Ja, als u verhuist, gaat uw ziel mee. Want als uw ziel geen thuis heeft, kan ze proberen een andere woning te vinden. Want ik denk dat je het het beste zo formuleert. Bij zielsverhuizing zal de persona een ander lichaam als het zijne gaan hanteren, zonder dat dit andere lichaam geboren is of dus voor deze persoonlijkheid uitzonderlijk bestemd was. Is dat voldoende?
Komt het vaak voor?
Komt wel eens voor. Maar tegenwoordig valt dat niet meer op.
Dit waren de schriftelijke vragen, misschien zijn het mondelinge vragen.
Ik wou een vraag herhalen die ik net aan de vorige spreker heb gesteld, maar die niet met het onderwerp bekend was. Velerlei verzoek vraag ik hem nog een keer aan u. Kunt u iets vertellen over de essentie van de bloesemtherapie van dokter Bach en de werking hiervan?
Ik zou moeten kijken of elders gegevens aanwezig zijn. Mijn eigen medische kennis is dermate sumier dat ik ten hoogste als veerman naar het hiernamaals zou kunnen dienen. Zijn er nog verdere vragen?
Nee, iets wat in deze maatschappij heel voorkomt is stress of ontspannenheid. Er staan wel nog oude methoden om dat te verhelpen of wat verder te gaan.
Stress ontstaat door een overschatting van het eigen ik. Dat is altijd de basis. Daarom ken jezelf en probeer nooit verder te gaan dan je kunt. Dat is het eerste punt. In de tweede plaats. Werk en ontspanning hebben in uw tijd, zover ik dit althans kan nagaan, een zekere krampachtigheid. Ontspan u een keer. Doe niet wat u zich hebt voorgenomen, maar doe waar u zin in hebt. Maak niet het werk af omdat het moet, maar maak het af omdat het net goed gaat. Ook al betekent dit dat u de ene keer wat langer zult werken en een andere keer alleen de schijn van werkzaamheid zult moeten ophouden. Ten laatste, persoonlijke relaties kunnen alleen bestaan op basis van wederkerigheid. Wederkerigheid impliceert ook wederkerige aanvaarding. Aanvaard dus anderen zoals ze zijn. Maar probeer niet te beantwoorden aan de voorstelling die zij zich van u hebben gemaakt. Ik dacht dat ik daarmee een voldoende samenvatting had gegeven. Wie van u?
Er staan nog vragen die gebruikt zouden kunnen worden bij een chronisch geval van leukemie.
Ja, over het algemeen is dat het resultaat van een chronische ontsteking. En als je de ontsteking met kruidenpasta kunt bereiken, dus niet altijd zeker, dan zou een mengsel van mosterdzaad en celery, dus celeryblad, zou kunnen helpen. Maar we moeten niet vergeten dat ik geen persoonlijke vraag mag beantwoorden en daarmee geen perfecte diagnose kan stellen. Er zijn namelijk verschillende mogelijke oorzaken, maar de door mij hier geciteerde ontsteking is een van de meest voorkomende. Voldoende?
Is het eten van de aardkleur zinvol voor suikerpatiënten?
Als het lekker wordt, ja. Ik geloof dat een suikerpatiënt zich één ding goed voor ogen moet stellen. Je moet rekening houden met die suikerhuishouding, natuurlijk. Dat wil zeggen dat je vooral geraffineerde vormen van zoet vermijdt. Wil je al zoet hebben, neem liever honing dan suiker. En als je dan toch honing gebruikt, kies het zuiver de boekweit, het zuiver de klaverhoning. Probeer verder vooral zo te eten dat het lekker is. Curatief is voeding, ook de u genoemde, dus niet in bijzondere mate. De een kan het verminderen door pinda's, de ander misschien door kokosnoot, en een derde die doet het met sinaasappels. Onthoud één ding, er is op het ogenblik voldoende mogelijkheid om met orale medicatie de meeste vormen van suikerziekte in bedwang te houden. Houd u zoveel mogelijk aan uw dosis, desnoods iets minder, beter dan iets meer. Pas uw voeding aan, vermijd al te zoete spijzen, ijs bijvoorbeeld bevat vaak te veel zoetstof of bepaalde stropen die niet bepaald goed zijn. Niet dat u daar deze zomer zo naar zult hunkeren, maar mag het ook wijzen. En wanneer u al een zondig dan eens eens in de 14 dagen. En dan alleen voor iets wat u heel erg lekker vindt. Dan hebt u daarmee de mogelijkheid geschapen met uw suikerziekte te leven. Dat is al een belangrijk punt. En het tweede punt is, realiseer u dat suikerziekte heel vaak mede zijn oorzaak vindt in allerhande psychische factoren. Probeer dus zo ontspannen en zo vrolijk mogelijk te leven. En met vrolijk bedoel ik dan niet s'avonds lallend over de straat. Wanneer u uw eigen psychische spanningen aanmerkelijk kunt verminderen, zult u met verbazing ontdekken dat de bloedsuikerspiegel zich sterk normaliseert. Dus dat is de laatste raad die erbij wordt voldoen.
Nou, ik vraag of kunststoffen die lang tijd gebruikt worden, wat voor invloed heeft het op de mens? Of nu is de mens daar al een beetje aan gewend?
Ja. Dat laatste vind ik moeilijk te beantwoorden. In hoeverre kan een asfalt aan de voortdurende stortingen gewend zijn? Maakt misschien uiteindelijk zijn wezen uit. Al die kunststoffen die worden gebruikt, en nu bedoel ik dus niet de natuurlijke stoffen. Maar je hebt bijvoorbeeld een vanillearoma waarbij de originele vanillepeul wordt gebruikt. En je hebt een kunstmatig chemisch vervaardigd aroma, waarin dan wel enige olie met natuurlijke oorsprong zit, maar waarbij dus ongeveer 20% van aanwezige stoffen ingewikkelde moleculaire structuren hebben. Het lichaam kan deze over het algemeen niet voldoende verwerken. En de kans bestaat dat wanneer delen daarvan bij de voeding worden opgenomen, dus door de darmwand mee worden geaccepteerd, dat dan een residu ontstaat dat langzaam en zeker aangroeit. Voor de gezondheid van de mens is dus deze kunstmatige voeding en zijn in feite alle chemische combinatiestoffen die niet zich in een organisch verband bevinden onaanvaardbaar. We zijn slecht. aan de andere kant moet u maar zo denken. De mens kan nog heel wat erge dingen overleven. Om een vriend van mij te citeren, deze zei: vele mensen geloven in het vage vuur. Indien het werkelijk bestaat, wordt het hier op aarde door mensen voor mensen bereikt. Ik geloof dat ik dat ook in dit opzicht mag zeggen. Voldoende. U bent eruit gevraagd of nog? Ja. Ja, vrienden, misschien mag ik dan nog een kort ogenblik voor mijzelf spreken. Ik hoop dat u mij zult waarschuwen wanneer u is. Bij al datgene wat vandaag, zeker in dit tweede gedeelte, ter sprake kwam, wordt veel te weinig gedacht aan het werkelijke ik van de mens. Het ik van de mens is niet alleen maar de voorstelling die u zich van uzelf maakt, of zelfs datgene wat u lichamelijk op dit moment bent. De werkelijke persoonlijkheid omvat een groot aantal, zeg maar, geestelijke en niet-stoffelijke factoren. Bewustzijn dat in u leeft, is van dit geheel afhankelijk. Maar op het ogenblik dat je als mens begint om delen daarvan terzijde te stellen, te onderdrukken of als het ware te vervormen, dan komen we in moeilijkheden. Want wanneer een mens tegen zichzelf verdeeld is, vernietigt hij in wezen zichzelf door in deze innerlijke strijd een groot gedeelte van die krachten te verbruiken die er normalerwijze voor beleving, daadstelling en eventueel geestelijke erkenning nodig zou hebben. Wanneer je spreekt over ziekten, dan zal ik de laatste zijn om te ontkennen dat ze bestaan. Maar waarom hebben ziekten een greep op u? Voor een groot gedeelte omdat u geen voldoende weerstand bezit. Waarom hebt u onvoldoende weerstand? Naast alle redenen die we daarvoor kunnen noemen, als bijvoorbeeld het niet juist functioneren van het afweerproces, is het uiteindelijk voor een groot gedeelte uw eigen instelling. Een mens die voortdurend pessimistische wereld bekijkt, zou zich eens af moeten vragen of hij dan liever meteen dood zou zijn, ongeacht de consequenties. Ik denk dat u dan na enige overpeinzing zult zeggen: ik ben blij dat ik leef. En vraag u af wat het zou zijn om geheel niet te bestaan. Dan zal u zelf behoud naar voren komen en zult u uitroepen: ik ben blij dat ik ben. Er zijn in het leven heel veel redenen tot blijheid, ondanks alles. Er zijn in het leven heel veel redenen om niet uit te gaan alleen van wat anderen ons zeggen, maar uit te gaan van hetgeen in onszelf leeft en bestaat. Alleen wanneer we ons leven waarmaken, dan is ons zijn voor ons betekenisvol. Dat wil niet zeggen dat je nu ineens alle beperkingen overboord kunt gooien. Want in jezelf zijn er dingen die je onaanvaardbaar vindt, of die je om welke reden dan ook, bijvoorbeeld op dit ogenblik, niet juist acht voor jezelf. Houd je aan die regels. Ken de zelfdiscipline om datgene wat je innerlijk als juist gevoelt ook in de daad om te zetten, ongeacht misschien de drang van vele zijden om handig te zijn. Dan vind je de innerlijke rust en vrede waardoor de eenheid met de geestelijke delen van je bestaan groter wordt. dan kun je krachten aan het geheel van je persoonlijkheid ontlenen, die veel verder gaan dan alles wat je ooit door aanleren kunt bereiken. Ik wil u niet toeroepen, ken u zelf. Want wie denkt dat hij zichzelf kent, kent zichzelf niet en kent zijn wereld niet. Maar ik zou zeggen, beleef u zelf. Dring door in datgene wat u bent, achter alle schaduw, achter alles, zo hoort het, zo moet het of zo is het. En leef dan met dat wat u daar vindt, blij, omdat u bestaat. Leef dan met vreugde, omdat dat wat u bent, eindeloos is, niet tijdgebonden, zoals bijvoorbeeld een lichaam of een wereld. Als u die kracht en die vreugde vindt, hebt u een veerkracht die niet alleen tegen vele kwalen van betekenis kan zijn, maar die van betekenis kan zijn voor uw gehele gezondheid, ook uw geestelijke en uw mentale. Dan kunt u eindelijk uw wereld weer onder ogen zien zoals ze is, niet verwerpende en veroordelende, niet eenzijdig bejubelende, maar constaterende en uitgaande van wat u voor u vindt in de wereld, uzelf waarmakend keer op keer. Vergeef me dat ik dit hier aan heb toegevoegd. Het lijkt me dat het de belangrijkste vorm is van leven en benaderen van de werkelijkheid. Alles is deels illusie. Maar als we de werkelijkheid die we zelf zijn aanvaarden, zullen we dat wat wij zijn in de wereld om ons heen voortdurend duidelijker herkennen, zullen we de juiste overeenstemming en eenklank kunnen vinden met de wereld waarin we leven en de krachten uit andere werelden die zich manifesteren. En dan pas wordt de grote stap gedaan die men bewustwording noemt, maar die in feite nog eerder is. Eenwording met jezelf, maar ook eenwording met de kracht die jou en al het andere heeft voortgebracht. Rest mij nog af te sluiten. Wanneer u mij een drietal woorden geeft, zal ik trachten hieruit nog een slot deze te vlechten.
De orde draagt.
Een orchidee, een herenleed, passen goed bij elkaar aan.
Rode draad.
Een rode draad. Ach ja. Ondanks de orchidee loopt herenleed als rode draad door al het denken aan bestaan. En zelfbeklag en eigenwaan vormen dan de ondergang die men zo vreest. Tot ben bedees en zelfs onredelijk bang, niet meer durft zichzelf te zijn, en waar men al vergeet, meent dat een ander alles goed, ja alles beter weet. Een orchidee en woekerplant, leven van het leven van een boom. Is zoiets als herenleed, zoiets als vreemde droom, waarin je om jezelf niet weet en om jezelf niet geeft, uiteindelijk verwerpend zelfs dat wat er in je leeft. Zoek dan in het ik de werkelijkheid, die ene rode draad die nooit eens breekt, je altijd weer haar sporen achterlaat. Dat wat je leeft, dat wat je bent, dat wat je voelt, dat wat je kent, dit al te saam wordt tot een naam. En in die naam staat waar geschreven dat wat je bent, dat wat je blijft, in heel een eeuwig leven. zoek niet de vorm. Roem niet de norm. Leef niet ter andere schijn. Maar leer bewust van licht en kracht diep in jezelf te zijn. En leef die kracht en geef die kracht. Verweef ze met bestaan. Laat woord en daad en denk en ziel als één geheel te samen gaan. Opdat je zeggen kunt, ik beleef de kracht die ik nu ook dien. Waarmee dacht ik de drie denkbeelden althans enigszins samengebracht zijn. Voor mij is herenleed geen orchidee der letterkundige ontwikkeling. Aan een rode draad hoort meer thuis in een quiz dan in een overpeinzing. Maar door al ons denken zou toch één rode draad moeten lopen. Alle excessieve uitingen zijn spel. Alle belevingen zijn werkelijkheid. En werkelijkheid is een beseffen dat je dichter brengt bij het beheersen van al wat voor jou werkelijk is. En daarmee, vrienden, dank ik u voor de mij verleende aandacht. Wens ik u een gezegende avond en nachtrust. En een goed en huisgang.